Welkom iedereen thuis en welkom hier aan de stamtafel van het Racecafé. We gaan terugblikken op een zeer spectaculair raceweekend. En dat gaan we doen met Rob van Gameren, Jack Ploy, Richard Verschoor en Olaf Mol.
Thank you.
En met hen blikken we terug op de Grand Prix van Groot-Brittannië. Met echt Brits weer en een Britse winnaar, een dolblije Lando Norris. Max Verstappen gaf de Nederlandse fans op zaterdag nog hoop met een knappe pole position. Maar zijn Red Bull bleek op het natte Silverstone onbestuurbaar. Zelfs voor Verstappen. En voor Nico Hulkenberg kwam een droom uit. Hij mocht na 239 Grand Prix eindelijk een keer naar het podium.
Nee. Nogmaals, welkom hier aan tafel. Dus straks sluit Robert Doornbos nog even via FaceTime aan. Laat ik beginnen bij jou, Richard. 7, ik vind het een mooi getal, maar ik denk dat jij er anders over denkt... na twee keer P7 op Silverstone, of niet?
Ja, was niet ideaal. Ik ben heel erg blij met de 8 puntjes. Want het hadden er ook zeker minder kunnen zijn. Alleen, je wil natuurlijk gewoon meer scoren. En ik had het gevoel dat er ook meer in zat. Niet per se in de hoofdrace, maar wel echt in de sprintrace. Ja, gewoon balen. Maar gelukkig hadden we een klein gaatje. Dus er zijn wel wat ingelopen, maar we staan nog eerst.
Einde van de race ging wel goed.
Ja, ook niet. Het was eigenlijk heel de race gewoon drama. Heel eerlijk gezegd, ja.
Je kan niet zo je vinger erop leggen waar je het op laat liggen.
Ja, ik kan een heel mooi verhaal van maken, maar het ging gewoon niet. Soms heb je van die races in de regen. We hadden wel droog weer setup nog erop. Misschien dat dat uitmaakte, dat sommige andere rijders wel de wet setup erop hadden gedaan. Daar zou je wat van kunnen zeggen, maar we hadden gewoon niet de pace.
Zijn die pools? Engelsen altijd slimmer op Silverstone? Want ik weet van het verleden nog, als ze daar waren... Engelse teams zijn op Silverstone altijd net even... Ja, die weten nog net even weer een dingetje.
Dat gevoel had ik wel een beetje. Ook ja. De Engelse coureurs, die zijn natuurlijk zo vaak geweest. Dus net alsof ik op Zandvoort kom, zeg maar. Ja, dat gevoel had ik wel. Dus ik ben blij dat we deze achter de rug hebben.
Maakt dus toch uit. Het is dus toch...
Het is engineering-wise. Niet specifiek als coureur, maar gewoon wat het team weet van... Oké, dit is de omstandigheid, dit is de temperatuur. Ah, doen we net even dit, doen we net even dat.
Ja, dat, maar ook de coureurs. Kijk, ik kom daar één keer in het jaar, dan race ik daar. En al die andere coureurs zijn daar aan het testen. En die hebben daar vroeger veel meer gereden, als thuiscircuit natuurlijk. Ja. Dus het kan zijn dat er iets verschil maakt, maar aan de andere kant...
Misschien mentaal.
Ja, dat je de baan net iets beter kent, maar goed.
En je pols, heeft het daarmee te maken? Want een paar weken geleden was hij nog niet helemaal lekker.
Nee, ja, in Oostenrijk ook niet, maar toen wonnen we. Dus daar heeft het zeker niet mee te
maken. Oh, toen is het meteen genezen?
Toen is het meteen genezen.
Nee, gaat aan je pols.
Nee, gaat niet best. Nee, ik heb morgen een injectie in mijn pols. Er was nog een beetje gedoe met de dopingautoriteiten. Of dat allemaal mocht en kon, maar dat is in principe goedgekeurd. Dus morgen krijg ik mijn eerste spuit erin en dan...
Met cortisone of zo? Wat,
ja,
of heb je geen
als
idee?
Ik hier ga uitspreken, zeg ik het geitverkeer. Maar okay. Dat is in ieder geval...
Mag in ieder geval de Tour de France niet meer rijden, denk ik.
Nee, exact. Dus als het goed is dat binnen 3 tot 5 dagen weer uit mijn systeem. En dan is alles goed. Maar het is wel irritant, want na de injectie, als het niet helemaal weg is... wat heel erg onwaarschijnlijk is dat het helemaal weg is... dan moet ik waarschijnlijk echt een operatie doen om het probleem weg te halen.
Ja, maar mijn vraag is, waarom kies je ervoor om dit te doen? Heb je laten voorlichten? Of dit heel goed is, of dit de enige manier is?
Nou ja, dit is wel de enige manier om voor nu het probleem te verhelpen. En ik merk gewoon in heel veel bochten, ik heb gewoon nul flexibiliteit in mijn pols. Dus ik moet veel meer met één hand sturen dan met de ander. En dat is gewoon heel irritant. En vooral in de races en vooral in de regen ook. Als je veel onverwachte snaps hebt, ja, dan wil je hem heel snel opvangen. Alleen, ik zit gewoon echt klem eigenlijk. Dus ik wil heel graag dat morgen doen. En dan hopen dat het beter is. Maar de kans dat ik hem nog een keer open moet houden...
Beetje zoals Robert Kubica eigenlijk altijd moet rijden. Omdat hij natuurlijk die verwonding heeft. Ja. Maar die heeft dat wel voor elkaar.
Exact.
Misschien had hij nog tips voor je. Of dus een beetje harder trainen.
Het kan wel. Maar het is natuurlijk niet heel fijn.
Nee. We gaan naar de Formule 1. Want jongens... Wat een race. Nou, toch bedoel, Lando Norris, fantastisch, weet je wel. Ja. Je thuis Grand Prix winnen, maar ja.
Ik zou het liefst willen samenvatten. Ja. Wat is onze sport toch mooi? En dan weet je dat het over dit soort dingen moet gaan. En al dat geleuter tegenwoordig eromheen van... we willen het Netflix laten zijn en willen het zus laten zijn... en willen het dit laten zijn. Midden in de kwalificatie schakelen ze naar een beeld van Keanu Reeves... die binnenkomt lopen. Ja. Op, weet je. Je wil kijken naar de jongens die daar het rondje draaien zijn. En dat de Keanu Reeves binnenkomt, interesseert me niet. En als je dan zo'n wedstrijd ziet, mede door de weersomstandigheden... dat is waarom ik verliefd ben op Formule 1.
Ja, maar dat is precies waar jij de spijker op de kop slaat. Daar die film, hè? Die film heb je hem al gezien?
Nee.
Film,
hè?
Nou, daar zit één scène, ik heb het al gezegd. Daar zit één in, daar zegt Brad Pitt echt uit zijn hart van... for the love of racing. En dat was deze dag, gisteren.
Nou, ik moet wel zeggen, we hebben de vrijdag om gevraagd. Een hoop gekkigheid, we hebben het gekregen. De kijker was de grote winnaar. Maar mocht je die Formule 1-film gezien hebben, maar nog nooit de Formule 1-weekend gezien hebben, en dit was je allereerste, val je wel met je neus in de boter. Moeten we wel zeggen, dit is niet representatief zoals het normaal gaat.
Maar wel vaak met de regenraces, waar we natuurlijk altijd weet je wel, naar uitkijken wat we hopen. Want je ziet dat het toch weer spektakel
opleveren. Er zit een rijder, die zat er gisterochtend zelf in al die miserie, zeg maar. Maar vanaf het bankie is het zo lekker, Richard.
Ja, voor mij ook. Ik heb ook echt genoten van die race. En wij hadden eigenlijk een beetje dezelfde soort...
Waar zat je? Waar stond je?
Wij waren onderweg terug naar huis. Dus vanuit Engeland met de auto. Maar wij hadden een beetje dezelfde race, dus ook opdrogende baan. En dan zie je gewoon dat qua strategie, hoe de teams met de rijders bezig zijn om de goede call te maken. Ja, dat vind ik gewoon mooi. En dan ook sommige rijders gewoon heel vroeg op slicks. Terwijl het nog een beetje damp is, dan zie je sommigen zijn eigenlijk net te vroeg. Dan zie je Leclerc keert over het gras schieten. Ja, dan denk ik, dat zien we maar ook niet, zeg maar. En dat maakt zo'n race wel mooi.
Veel spektakel in de race, maar het meest spectaculaire is toch wel Hulkenberg, jongens. Dat hij aan het einde van zijn carrière, of tenminste, dat weten we eigenlijk nu niet meer, maar dat hij, wat is het, 239 Grand Prix,
ja, precies,
zijn podium eindelijk pakt.
Het is wel heerlijk. Echt geweldig en ongelooflijk verdiend. Want hij heeft natuurlijk een keer eerder in die plek gelegen, toen werd hij door Hamilton vanaf getetst.
Brazilië, ja. Brazilië. Ja, en hij deed het zelf in Hockenheim. Well.
En weet je wat nou zo mooi is? En dat is ook dit soort wedstrijden. Dat is net wat Richard schetst. Jij gaat een bepaalde strategie doen als jij het goed hebt. En anderen, hij heeft niet van die 19e plek 16 man ingehaald. Hij heeft niet 16 inhaalmanoeuvres gedaan. Hij heeft 16 plekken gewonnen. Nou, maar als je zo gaat uittekenen hoe...
Echt een team effort.
Echt specifiek hem in de gaten hebben moeten houden van wie en wat. En één keer bij die safety car, plop, lag die vierde. En daarna hebben ze echt fantastisch. Ik dacht nog even van, het gaat niet meer lukken. Maar...
Ja, maar hij was ook gewoon serieus snel nog op het einde.
Zeker.
Ja, zeker. Ja, ook knap.
Op die mediumband.
We kijken heel even. 239 Grand Prix. Hij heeft natuurlijk heel lang op moeten wachten. Dit kaartje laat zien hoe lang. En hij was dus leider in dit klassement. Gelukkig nu niet meer. Adrian Sutil is de nieuwe leider. Tsunoda is de enige die nog aanspraak op kan gaan maken. We weten niet of dat gaat lukken. Maar daarom is die euforie zo groot. Want Jack, jij je hebt hem vaak gesproken, je kent hem zelfs. Iedereen lijkt hem dit te gunnen.
Tuurlijk.
Ja, maar wat wel verrassend is, op het podium waren de twee McLaren-rijders hem een beetje vergeten, hè? Vond ik wel.
Nou,
ik vond het wel een beetje sneu bij. Ik vond het wel een beetje
redelijk, vervelend. Bijna in het hoekje schandalig. Ja, eigenlijk is het normaal als iemand zijn eerste podium pakt, je weet het, ja, dat is coureur ook, dat de anderen jou vetteren.
Ja.
Je gaat over op de schouders, kijk naar... Russell en Max, die hadden natuurlijk best een beetje beef uit Spanje in Canada. Die moesten nog naar de stewards, maar Kimi pakt zijn eerste podium. Die krijgt daar dan alle glorie. En de McLaren-coureurs lieten hem eigenlijk gewoon helemaal in.
Maar wij maken ons dan druk op zijn podium. Maar in alle jaren dat wij hem gevolgd hebben, maakte hij zichzelf daar het minst druk om. Hij wel elke keer als je het over begon, zei hij, ja, dat komt wel een keer of het komt niet. Ik vind het best, prima, ik ben lekker aan het racen. Dat racen vond hij gewoon het allerleukste. Dus dat het dan nu opeens gebeurt, is geweldig.
Maar is hij zo relaxed of wilde hij daar juist niet aan denken?
Nou, ik denk dat hij wel vrij relaxed was. Hij stond er wel heel relaxed in. Want hij kon heel goed inschatten toen, een hele periode bij ons was hij bij Renault aan het racen. Nou, dan had hij ruzie met Kevin Magnussen. En dan was hij drukker daarmee dan te proberen om dat podium maar te gaan halen. Hij wilde punten halen. En het is een beetje zoals Max en jij waarschijnlijk ook in het racen staat. Als je maar punten gaat halen en races gaat winnen, komt de rest vanzelf.
Wat opvallend was, jij zat hier begin van het seizoen uiteraard ook. En toen hadden we het heel even over hem. Dat hij bij Kik Sauber dacht van, ja, wat is waar ik nou ben in beland?
Ja,
dat ding gaat niet. En ik wacht het maar af.
In Bahrein zei hij het letterlijk. Letterlijke tekst tegen mij. Nou, ik heb geen idee wat er voor zeepkist is. Dat gaat voor geen meter.
Maar hoe
zei
hij alleen mogelijk dan?
Ik denk door mensen aan te trekken bij het team. Kijk even wat Jonathan Wheatley heeft gedaan. Jonathan Wheatley is nu bij het team gekomen van Red Bull. Die heeft dus voor elkaar gekregen dat die pitstops als een tijger er doorheen gaan. En wellicht heeft hij veel meer nog gebracht en rust in het team gebracht. Jij zei het volgens mij ook nog gisteren in de race, dat we zagen hem even aan de pitwall. Hulkenberg op weg naar het podium. Hij zat gewoon rustig zo te kijken.
Ja, ik denk dat Jonathan Wheatley de auto niet sneller maakt, maar zorgt dat er betere resultaten kunnen komen als team in zijn geheel. Ik denk dat hij dat heel goed voor elkaar heeft. En de andere kant van de mazzel is, dit kampioenschap zit zo dicht bij elkaar. Ze hoefden niet 18e of 1,1 seconde goed te maken. Als je nu 3/10 wist te winnen of 2/10, ja, dan spring je in één keer van 14 naar, wat hij pas geleden ook deed, makkelijk in de punten.
Ja. We gaan even Robert erbij halen, want die hangt aan de lijn. Op zijn vakantie al, denk ik. Je bent de echte wereldreiziger, Robert. Want je bent echt op een onontdekt plekje terechtgekomen, geloof ik. Houd een beetje stil, want dan staat iedereen er naartoe. Waar zit je precies?
Ik zit in Ibiza. Dus dat valt wel mee hoe onontdekt dat is. Dat is vol met Nederlanders. Mocht Richard nog wat nodig hebben, medicijnen voor zijn pols, kan hij dat hier vast wel vinden, denk ik.
Hey Robert, welkom. Jouw eerste reactie op de race van gisteren. Wie is voor jou de absolute winnaar?
Ja, geweldig man. Ik bedoel, ik genoten natuurlijk. De absolute winnaar, die hebben jullie net dan over gesproken. Dat kan niet anders zijn dan Nico Hulkenberg. Als je natuurlijk zo lang... En je denkt wel, wat Jack zei, van ja, het is niet zo belangrijk. Ik ben hier voor het racen. Ja, het is wel belangrijk. Want je wil, ook al is die trofee van Lego, je wil hem mee naar huis nemen. Je wil gewoon zeggen, ik heb daar gewoon een keer op het podium gestaan. En het was natuurlijk niet een record om trots op te zijn, maar als je ziet inderdaad het team, hoe ze aan het feestvieren zijn. En eigenlijk afgelopen weekend al, hè, de hele opbouw hier naartoe. Een vijfde plek in Barcelona, in Oostenrijk ging het super. En elke keer, of iedere keer moet ik zeggen, vanaf de laatste, voorlaatste of 17e plek van de grid. Dus een Mr. Super Saturday, waar hij ook wel bekend stond, is eigenlijk Mr. Super Sunday aan het worden. En hier ontmoet hij inderdaad, geeft hij knuffel aan Jonathan Wheatley, die absoluut happy is in die organisatie. De laatste keer dat ik Jonathan sprak was in Jeddah. En toen zag ik al een kleine knipoog en een glinster in zijn gezicht van, vergeet niet dat Jonathan niks te maken heeft met de ontwikkeling van de auto. Maar Jonathan is wel iemand die al 10 constructeurskampioenschappen heeft gewonnen. Dus hij weet hoe hij een team moet opereren daarnaartoe. Om daar een belangrijk onderdeel van te zijn. En dat heeft te maken met de pitstops. En dat heeft te maken met de juiste poppetjes op de juiste plek. Maar ik denk dat hij zichzelf als teambaas nu al wel op de schouders mag kloppen. En natuurlijk, weet je, een feestje vieren met Nico Hulkenberg. Te gek. Dus absoluut de winnaar, Chris.
Ja, en dan krijg je dus eigenlijk dus voor elkaar dat je dus in 4 races meer punten haalt met Hulkenberg dan
dat
Max.
Is het.
Maar nog even terug met wat je net ziet. Ze hadden dus maar 2 flesjes champagne. Ik riep het nog in het commentaar, zouden ze genoeg hebben. En toen zijn ze dus van Mercedes en Aston Martin zijn ze met extra champagne naar het Sauber-team gekomen. Ja, dat is geweldig.
Dat
en die puntenscore, ja, ik riep het pas geleden nog te zeggen, Robert, daar zal er wel meer gescoord hebben. Nee, ze scoren gewoon heel steady. En dat is ook het kampioenschap van u. Als je maar steady scoort, dan komt het uiteindelijk wel een beetje kant op. Hij staat 9 in het kampioenschap.
Wel slim voor de budgetcap.
Maar volgens mij is gewoon nu meer punten gescoord dan Max Verstappen sinds Barcelona. Hè?
Ja,
dus,
klopt.
Dus even, dat is zo. Best wel een gek staartje als je daarover nadenkt. Dat had hij zelf natuurlijk ook niet
Nee, maar goed, er zit natuurlijk wel de nulscore van Oostenrijk in. Hè? Dan gaat het al vrij hard.
Maar Robert, Max die klaagde dus over het feit dat de auto onbestuurbaar was. Dat had natuurlijk ook, tenminste denken we, te maken door het feit dat hij een low downforce setup had.
Ja,
wat is jouw idee daarover?
Nou ja, ik vind het heel gaaf dat ze dat proberen. Weet je, je weet als zij gewoon het weekend ingaan met dezelfde filosofie als McLaren. We gaan voor medium tot high downforce en we gaan gewoon die snelle bochten tackelen en dan verliezen we wat op het rechte stuk. Ja, dan rij je er achteraan. Dus het zit wel in het DNA van Max en van zijn engineering team om dan te kijken, kunnen we niet het verschil gaan maken op die zaterdag? Maar dat doe je ook met het idee dat op de zondag de race droog is en dat je makkelijk kan inhalen en dat jij niet makkelijk ingehaald wordt. Maar ja, dan moet er niet een emmer water over het spier gegooid worden, want dan is die low downforce eigenlijk een drama om mee te rijden in dat soort condities. Weet je, die high-speed bochten, daar heb ik nog niet eens over het remmen, maar gewoon dat je zag hem al glijden, jongen, op die intermediates. Gewoon four-wheel slides. Ja, dan koek je die achterbanden en dan is het klaar. Dus hij zal echt hebben lopen vloeken in die auto.
Ik vind wel dat ze... Persoonlijk vind ik Red Bull een beetje naïef. Hè? Ze kennen Milton Keynes, ze kennen Silverstone. We weten het Engelse weer. Horner roept zaterdag nog, het is een typical British summer. Ze zeggen nu dat zij een idee hadden dat er maar 20% kans op regen zou zijn.
Wij hebben het ook heel het weekend geanalyseerd. En het was ook echt zo. Dus wij dachten ook van zondag is het gewoon droog. Ook voor onze race al. Ja, het was echt zeiknat al voor ons.
En wat
zei ik nou? Ja, het leek echt op de radar alsof het gewoon droog zou zijn.
Oké. Okay.
Maar vergeet niet, hè, dat mensen die teams hebben gewoon helikopters rondvliegen rond het circuit. Omdat het is zo plat als een pannenkoek, oude vliegbasis. En je ziet gewoon die grijze wolkenmassa binnenkomen. Maar dit team heeft absoluut gedacht, het valt wel mee. Max zei het zelf ook, ik werd 's ochtends wakker en toen dacht ik, het gaat toch waarschijnlijk niet heel erg meevallen. En je ziet hier hoe plat die achtervleugel is, jongens. Dat zie je eigenlijk alleen in Monza. En niet op een regenachtig Silverstone. Dus het is al een wonder dat hij op de baan heeft weten te houden en nog steeds 5 is geworden. Maar ja, dat is natuurlijk niet waar hij spet voor uitkomt.
Nee,
maar
had je achteraf besloten om het niet te doen dan, Robert, of niet? Of zeg je van, nou, dit moet je doen, want je hebt verder geen kansen?
Nou ja, achteraf, Formule 1 telt niet. Kijk, je kiest ergens voor, je bent de held van zaterdag.
Dat.
Ongekend rondje, die kwalificatie, dat is natuurlijk... daar heeft iedereen van genoten. Dat hoort ook bij Formule 1, dat maximale rondje op Silverstone. Dat onderscheidt de jongens van de grote mannen. Big Paul's Corners. En Richard, je weet dat. Ga maar met nieuw setje, met weinig brandstof. Kopscorner in, Mackets, Mackets. Ja, Max flikte het wel, dus weet je, dat is gaaf. En dan betaal je daar een prijs voor op zondag. C'est la vie, maar in dit moment bij Red Bull komt het allemaal wel als klap na klap na klap. Weet je, je hebt Yuki Tsunoda die weer stijf laatste wordt. Het team is ver van het succesvolle team wat daar opereerde in het verleden op Silverstone.
Robert, na de herstart was wel de spin. Kan jij duiden wat daar gebeurde?
Hij is stroperig, hè, die spin. Hij stroopt een beetje.
Nou, kijk, het begint met...
Hier.
Met de...
Zie je?
Ja, kijk, hij gaat op zijn gas, te vroeg op zijn gas, koude banden... en hij is er eigenlijk de controle kwijt.
Ja.
Maar heeft het, denk jij, te maken met...
Ik weet niet of je ook dat moment hebt met Piastri.
Nou ja, dat is wat we ons afvragen. Heeft het dan iets te maken wellicht met het feit dat hij toch afgeleid is... door die remactie van Piastri?
Afgeleid.
Nou, ja, het irriteren hem wel, merk je gelijk. Anders kom ik niet gelijk op die boordradio. Ik vraag me meer af, hebben de stewards daar dan ook rekening mee gehouden met hun beslissing? Want laten we eerlijk zijn, ik vind dat Piastri gewoon niet had moeten winnen. En die is verschrikkelijk hard gestraft voor dit. Want kijk, hier gaan de lichten uit. Dit is de laatste moment dat Piastri nog denkt, ik warm nog even mijn rem op. Want vergeet niet, dat is ook een manier om je banden op te warmen. Je kan wel van heen en weer zitten, van links en rechts. Maar een paar keer hard aanremmen, dan warmt hij ook op. En natuurlijk schrikt Max daar een beetje van. Zeker in deze condities. Maar ik vind het wel heel hard gestraft worden. 10 seconden voor een overwinning op Silverstone. Au, au, au. Dat doet gewoon echt pijn.
Nou, ze hadden
weet je, en koude banden spinnen, ja, dat kan. Weet je, met die...
Ze hadden de keuze tussen 5 seconden, 10 seconden of eventueel een stop-and-go. Als er een aanrijding geweest zou zijn, hadden ze die stop-and-go gegeven. Iedereen heeft weer teruggekoppeld. Maar waarom George Russell in Canada dan niet? Dat waren droogweeromstandigheden. Hij is van 218 naar 51 kilometer per uur op zijn rem gaan trappen. En Verstappen moet dit doen om een aanrijding te voorkomen. Dus doordat het regende en op intermediate was... hebben ze denk ik voor die 10 seconden gekozen.
Daar gaan we hier nog verder over praten.
Maar dat is nog steeds wel heel zwaar, toch? Ik bedoel, kom op.
Het hoort bij het palet. Hij neemt het risico. En, ja.
We gaan daar nog even verder over praten hier, Robert. Want jij moet naar een feestje, heb ik begrepen. Ontzettend veel plezier.
Ik heb er net één achter de rug. Ik ben er aan bijkomen, Chris.
Oké, ga er lekker van bijkomen. Dank u wel weer voor vandaag. Hoi, hoi.
Hoi, Joost.
Absoluut. Bye, bye. Hoi.
Ja, het meest besproken moment natuurlijk van de race is dat moment met Piastri achter de safety car. Hij geeft zelf aan, ja, de lichten gingen te laat uit.
Allemaal gelul.
Vertel. Nee, ja,
ik heb één vraag aan jou. Je zegt, waarom doet Max niet hetzelfde? Waarom trapt Max ook niet 100.000 kilo? Om dit even te accentueren wat er gebeurt? Want Max had ook vol in zijn ankers gekund.
Maar hij gaat gelijk vol in zijn ankers.
Ja?
Ja, okay. Zodra hij ziet dat Piastri... Maar hij verwacht het gewoon niet. Okay. Het is best wel ongebruikelijk dat je zo hard op je rem gaat. En het was wel heel overdreven hoe langzaam die ging rijden. Ja, alsof hij het bijna naar wilde maken natuurlijk. Ik vind persoonlijk 10 seconden ook veel. 5 had misschien iets redelijker geweest. Maar goed, daar valt natuurlijk altijd wat over te zeggen.
Maar Verstappen, die vond het ook veel.
Ja, komt 10 seconden is ook echt veel. Kijk, en natuurlijk, het is niet helemaal netjes. En misschien iets over de limiet wat hij doet. Maar 10 seconden is normaal als je iemand recht aframt, zeg maar. Nou, dat gebeurt dan ook weer niet.
Zonde voor de race toch, Rob?
Nou ja, ik was in ieder geval wel blij dat Lando dan voor Piastri gefinished is. Stel, dit was bijvoorbeeld na zijn laatste pitstop gebeurd... dan was Piastri als winnaar over de streep gegaan. Dat vind ik al zo'n treurig beeld. Dus in dit geval was het op zich nog wel opgelost. Maar ik vond het op zich opvallend dat hij eigenlijk als het ware zijn plek terug wilde.
Tja.
Hij ging vragen over de radio van, kan ik die plek terugkrijgen?
Ja, dat was gewoon frustratie, denk ik. Want
ja, maar.
Hij zei later na de race ook van, ja, dat had niet fair geweest.
Ja.
Maar als hij dus wel die 5 seconden had gehad, dan had het wel een leuke race geweest. Want
zeker.
Ja, er zat nog maar 5 seconden tussen.
Ja.
Maar hij was ook helemaal verborgen nog na de race bij de persconferentie. Tenminste, op de, weet je wel...
Ja, maar hij wilde niks verkeerd zeggen. Hij was de dood dat hij hier ook straf krijgt dat hij zegt... Nou,
dat vind ik dus wel jammer, want de rijders die zeggen gewoon steeds minder.
Ja.
Het is toch ook gewoon mooi. als je gewoon een karakter hebt en je kan gewoon zeggen wat je vindt. Nu, ja, je wil gewoon niks zeggen, omdat je weet dat je op je flikken krijgt. Ja,
was
hij
straffen?
Maar was hij meer boos op de straf of was hij meer boos op de beslissing van zijn team om hem niet terug te geven?
Nee, op de straf.
Ja, ik denk op de straf. Ik denk ook op de straf. Ja.
Ik heb hier overigens wel een officieel document van de stewards. Dat heeft toch te maken met het feit dat hij van 218 kilometer naar 52 kilometer...
Ja, Russell deed dat niet in Canada. Daar hebben ze er zelfs ook nog bij gezet. Dat ze dat nog teruggecheckt hadden. De remactie van Russell in Canada was veel minder heftig dan deze. En daarom denk ik dat ze dus zeker meegerekend hebben. Intermediates, dus er is sowieso minder loopvlak op de weg. En natte omstandigheden. En ja, dan kan het verkeerd gaan. Verstappen moest echt die kant op en dat was geen spelletje.
Stel, Max had daar niet geaccelereerd, zeg maar, op die manier. Dan was er eigenlijk niks aan de hand en had er geen haan naar gekraaid. Terwijl
en dus is het reëel. Ja. Want Max heeft daar niet zitten spelen. Die denkt, hoe, auto, boep, remmen en oh, ik ben er voorbij, want hij staat al bijna stil.
Het was lullig voor Piastri.
Het was lullig, maar anderzijds, omdat Norris heeft gewonnen... blijdschap alom natuurlijk, want ook in de stand van de WK... slechts 8 punten achter nu. Ja. Maakt het nog spannender.
Dat was toch wel close, dus in die zin maakte dat niet zo heel veel uit. Maar getergde Piastri, ik vind het heerlijk. Laat maar komen.
Hij is natuurlijk zo ziek dat hij een 10 seconden straf krijgt... en hij finisht als tweede op 6,8 seconden.
Ja, dat is extra zuur.
Dan
ja,
is het wel, als ja, je dan ja, tweede ja. wordt op 15 seconden, weet je, oké, die kan het niet gaan. Ja, ja.
Maar de belofte stil voor de volgende race. Is daar op social media ook iets over gezegd? Of heb je andere mooie dingen gevonden, Rob?
Nou, Piastri heb ik even laten zitten. Maar het beeld van het weekend, in ieder geval na de race... kwam natuurlijk van de dochter van Nico Hulkenberg.
Ja,
God,
ja.
Die was er niet bij. Die was samen met de vrouw gewoon thuis aan het kijken. Even luisteren.
Lego, Lego.
Ja, dat is het voordeel is inderdaad wel dat je die beker 44 keer kan laten flikkeren... en je kan hem elke keer weer opbouwen. Dus dat is voor die kleine wel leuk. Hij houdt zelf ook van Lego, Lego zei hij. Dus in die zin...
Maar ik wacht even, heel eventjes nog over die beker. Dat is toch best wel lullig, toch?
Dan nee, vind je dat?
Nee, de grote,
krijg je die wel
echte,
ook, die
nee, de echte mooie Engelse beker... die is voor Lennon Norris. Van de, die zat in die Louis Vuitton.
Die gouden.
Die is bijna net zo mooi als die bekers voor Wimbledon en dat soort dingen. En dit ja. is gewoon, ja, sponsoring en dergelijke.
Ik heb er niet zoveel moeite mee, hoor. Want nee. we hebben ook wel eens die aap gezien op... ja. Paul Ricard, weet je. Zo'n Donkey Kong ding.
Frankrijk toch, hè?
Nee, we hebben wel gekke dingen gezien.
Hey, die dochter van Hulkenberg, heb je dat filmpje van de week trouwens gezien?
Die kan alle namen van de rijders...
Alle voor- en achternamen van alle coureurs. Ik
ja. kan wel beter jong leren natuurlijk.
Ja, absoluut.
Jong leren, ja, sorry.
Maar,
ja.
Ja.
Maar is toch leuk, hij is ook op oudere leeftijd vader geworden. En nou, op oudere leeftijd pakt hij ook nog een podium.
Hey, mooi, jongens. Ja,
hey, dat loopt wel volgens nog, Jack.
Hey, je hebt wel een kans. iemand die trouwens ook heel blij was met het podium van Nico Hulkenberg... en die dat ongetwijfeld een keer of 17 heeft uitgesproken... is Daniel Ricciardo.
Hulkenberg. Sag's maar een beetje männlich.
Hey.
Hulkenberg.
Hulkenberg. Nico Hulkenberg.
Nico Hulkenberg.
Nico Hulkenberg.
We missen hem wel een beetje, toch?
Ja, die twee waren echt een mooi setje. Ja. Ja. Top.
Hij heeft maar één ding fout gedaan, vind ik, Diano. Hij had een rol in de media moeten oppakken. Want dan hadden we hier nog steeds van kunnen genieten. Want dan kan hij dit soort dingen aan die kant van de kamer doen. Nou, hij is wel een beetje lang,
lang
verdwenen, denk ik.
Ja, Lando Norris die wilde natuurlijk, want het grote overwinnaar van de Grand Prix... hebben we natuurlijk nog niet echt vaak benoemd nu... maar die wilde toch nog even gaan vieren met de Britse fans. En net op het moment dat hij dat wilde doen... wilde hij dat in de hekken gaan doen natuurlijk, een beetje op de Lewiswijze. Die fotograaf volgt die valt naar beneden, die slaat zo dat hek op zijn neus. Lando moet eigenlijk een beetje weggeduwd worden... want die heeft daar toch een klein snijwondje aan over. Dat moet het niet overdrijven natuurlijk, hij is helemaal oké. Okay, maar we weten dat hij met een snijwondje in zijn neus prima kan presteren. Want vorig jaar was hij op Koningsdag in Amsterdam ook gewond geraakt. Maar inderdaad, op de foto hier moest hij later nog op het podium komen... om de fans...
Hij was ook weg naar de fans.
Zeker.
Toen dit gebeurde. Hij wilde bij de fans gaan zwaaien. En toen gebeurde dit ongeval. Toen zeiden ze, we gaan het niet meer doen. Toen zei Lando,
dat grote podium.
We gaan het wel doen. We gaan
dus
wel
een klein... had hier al een klein... wat is het?
Maar het zijn toch mooie herinneringen?
Littekens.
Ja, dan gaat hij op een gegeven moment.
Beter dan een Lego beker.
Weet je waar deze van is, weet je wel.
Wel beter van een overwinning dan van een P13 dan
weet je, deze nog. Die is van Silverstone, ja, weet je nog.
Anyways, dat was weekend in Engeland. Dan ga ik even naar Amerika, gaan we iets over de plas. Dat was het feest. En voordat ik de twee klappers laat zien... zal ik vast voor jou even benadrukken. Deze komen er helemaal goed uit. Maar dat zou je misschien niet zeggen, want we gaan eerst naar de NASCAR. Die reden op een straatcircuit in Chicago. Cody Ware, die probeert aan te remmen en die realiseert... er is niemand thuis, de rem doet het niet meer. Dan stuurt hij maar de muur in om af te remmen. En dan ineens... Boem. Oh, let op, er is van buiten gefilmd. Een fan vanaf de tribune, die ziet het. Moet je kijken hoe hard dit gaat. Bam!
Maar dit is niet goed. Dit is 4 dagen chiropractica als je geluk hebt.
Ja, dat zal. Maar goed, het handsysteem om de nek, wat de nek beschermt, dat is een goede uitkomst in autosport. Want anders had dit vervelend af kunnen lopen. Maar Cody Ware is
10 jaar geleden is dodelijk.
Dat denk ik wel.
12 jaar geleden nog.
Maar goed, helemaal goed uitgekomen. In de IndyCar hebben ze een opstapklasse, de Indy Next. Daar was het ook feest. Moet je eens even opletten, deze twee hier. Let op, we zijn aan boord bij degene en die raakt erbij betrokken. Want die stuurt naar rechts, de ander stuurt iets naar links. En dan, let op, het beeld is even weg, maar dan komt hij van buiten. Dan zie je hem in de superslam. Deze twee jongens komen er allebei helemaal ongeschonden vandaan. Maar als we deze jongen zien, gewoon een backflip in de lucht.
Holy
Volgens mij
shit.
Zit daar een Marshall Post boven.
Ja, zeker. Daar is ook vanaf gefilmd. En dan stond de cameraman stond daar. En die is
alleen
niet
die monocoque is nog over, joh.
Maar dat moet, hè. Alles moet er afbreken om zo min mogelijk gewicht te hebben voor een eventuele volgende impact. Dus dat is logisch.
Dus dat was het feest weer vanuit Amerika.
Richard, ik zag je ook even kijken.
Ja, dit zijn wel
in die nek slaan over.
Heftige klappers dit, ja.
Daar moet je niet beginnen, Richard.
Nee.
Die sla je gewoon over.
What's next, Indy? Toch maar niet.
Holy shit.
Goed, we gaan er heel eventjes tussenuit. En straks praten we natuurlijk verder over de Grand Prix van Groot-Brittannië. Tot zo. Welkom terug hier aan de stamtafel van het racecafé. Richard, jij die regenrace, weet je, wij vinden het allemaal fantastisch om naar te kijken. Als kijkers, maar jij als coureur. Weet je gaf het net al heel even aan. Het is pittig, het is moeilijk. Maar is het ook gaaf voor jou als coureur om dan in die cockpit te zitten?
Er komt een glimlach.
Als je snel bent wel. Maar als je niet snel bent, niet. Dus mijn race was dan wat minder leuk, omdat we niet snel waren. Maar wat ik ook vind, als je zeg maar, die klapper op een gegeven moment van Hadjar zag... Ja, daar zie je wel dat het niet alleen leuk soms, maar ook heel gevaarlijk kan zijn.
Wow.
Want je ziet gewoon echt helemaal niks. En dit, ze gaan hier denk ik 280, 290. Hij ziet gewoon niet waar Kimi in dit geval is. En hij klapt er gewoon volop.
Ja.
Weet je wel, dat zijn wel momenten dat je denkt van ja... Is het nu wel veilig om te racen?
Ik vond ook dat ze de safety car vrij vroeg loslaten. Dat heb ik ook nog geroepen. Maar Kimi heeft gelukkig eerlijk gezegd. Nou, die zei, ik ben eerder gaan remmen.
Ja.
Oh, dat wel?
Ja, die heeft en daarom is er geen straf uitgedeeld aan Hadjar ook. Want ja, gezien de omstandigheden is het eigenlijk een logisch gevolg. Als die een iets eerder remt dan normaal en die ander ziet niks, ja. Dan krijg je dan dus, het rare is, voorzichtiger doen van Kimi. Hij heeft ervoor gezorgd dat Antonelli een klapper had en dat Kimi uiteindelijk de wedstrijd
Ja, maar vond. Wat Hadjar eigenlijk deed, is het enige wat je kan doen. Ze hebben nu de 100 meter bordjes hebben ze blauw gemaakt. Dat is het enige waar je op kan focussen. Op de witte lijn naast je, want meer zie je gewoon niet. Je ziet niet of er iemand voor je zit. Je ziet niet eens die rode licht meer.
En hoe rij je dan? Rij je dan met toch wel met vertrouwen van... Oké, ik vertrouw dat degene voor mij niet voorzichtig gaat... Want dat is een beetje wat je moet doen. Of ga je dan uit de baan rijden, uit het wiel komen?
Voornamelijk als je hard rijdt, dan komt dus meer downforce... komt er meer regen omhoog. Ja, en dan is vaak het probleem. En ook, je zag sommige plekken op de baan was er meer spray... dan op andere plekken van het circuit. Ja, op de plekken waar het erger is, moet je gewoon kijken naar je referentiepunten. Hè? Wat ik net zei, die bordjes langs de baan, daar moet je op focussen. Ja. En een beetje het rode lichtje.
Maar als je opzij kijkt, zie je die man voor je ook niet. Er rijden alsnog tegenaan.
Ja, maar je zit een beetje
allebei.
Side view heb je dan.
De FIA heeft getest tussen 2022 en 2024 met spatborden. Daar zijn ze uiteindelijk toch mee gestopt, want dat werkte niet.
Werkt
maar ze hebben wel een poging gemaakt in ieder geval.
Nee, het werkt niet.
Nou, het is wel een manier om toch... langer door te kunnen rijden tijdens... Kijk, wat je nu ook krijgt, we rijden nooit meer, of Formule 1, die rijdt nooit meer op de wets. Want zodra het wet weer is, ja, dan rij je al niet meer, want dan is het te veel regen.
Gevaarlijk, hè?
Dus eigenlijk kan je al die wets gewoon weghalen. Want...
maar in deze situatie, die we net zagen met Hadjar... was het dan toch niet verstandig geweest om full wets eronder te zetten?
Nee, omdat het maar een deel van de baan is, wat Richard net ook aangeeft. Dat was mooi wel weer. Het was een beetje spa-achtig op dat punt. En was in Stowe weer een dikke bui. En dan was het daar weer goed. In het begin was het alleen maar in Stowe nat. En op andere punten was het alweer droog. Dat maakt het, die jeu vind ik wel mooi. Want dan komt het toch weer aan op het poppetje achter het stuur. Die zegt, ja, gedeelte van de baan, hier verlies ik wel wat. Maar in die andere delen win ik wat. Dus laat het maar zoals het is. En het rare is, Pirelli maakt dus een hele goede inter. Want die kan best veel aan. En die regenband is gewoon, ja, die krijgen ze maar niet goed.
Juist. Maar wat zei net al, hadden ze misschien wat langer moeten wachten met die safety car dan?
Ja, dat had ze. Dat is ook weer achteraf. Want je kijkt de koers in.
Maar wat ik wel heel interessant vond, was dat Hamilton, vergeleken met een Hadjar. Hadjar die houdt hem gewoon vol gas ingedrukt. Maar Hamilton die heeft serieus plekken verloren, omdat hij gewoon niks zag en van zijn gas afging. Dus als je met hem onboard meerijdt, ja, die was, ik weet niet of hij bang was of dat hij gewoon minder risico wilde nemen. Maar die zag helemaal niks, zeg maar.
Nee.
En die nam dus wel de keus om van zijn gas af te gaan, omdat hij gewoon niks zag.
En die wilde finishen in zijn thuis Grand Prix. Want dat speelt bij Lewis wel echt een vermelding.
Ja, hij was misschien nog een beetje op weg naar het podium in zijn hoofd natuurlijk.
Want wij zien dat shot van Hadjar van boven, dan zie je eigenlijk niks. Maar goed, vanuit de helm is het nog net iets anders.
Vanaf boven zie je al zoveel meer dan wat wij
meer?
Zien. Ja, veel meer.
Serieus?
Ik vind het ook wel bizar. Ze hebben normaal
toch niet te doen.
Die helmetcam hebben ze. Ja. Maar als het regent, gebruiken ze die nooit. Want dan denken ze, ja, dan zien ze
toch niks.
Maar ja, dat hebben wij dus ook.
Laat dat dan maar eens zien, bedoel jij. Toch?
Precies.
Ja, dan kan je het zien wat jullie
dat
niet zien.
Dat zou mooi zijn.
Boudijn heeft in het verleden getest op een Jordan met Eddie Irvine. Dat was op Spa, volgens mij. We hebben nu dus de lampjes aan zich. Maar dat was met een laser, een knalrode laserbeam die ongeveer 3 meter achter de auto uitkwam. En dan zou je dus, als je met een auto dichterbij komt, ga je dus die laserbeam op je eigen neus van je auto weg zien reflecteren. En het is er nooit van gekomen. Maar ze hebben dat wel ooit uitgeprobeerd. En toen zijn ze uiteindelijk met deze oplossing gekomen, van de knipperende achterlichtjes.
Ik denk dat voor Hadjar toch te laat was gekomen.
Helemaal te reageren. Overigens, opmerkelijk, voor de start kozen Russell en Leclerc voor Slicks. Uiteindelijk ook de verkeerde keuze. Konden jullie wel die gok waarderen? Of was het...
Ja,
was
ik vind het wel goed om het te proberen. Maar uiteindelijk roept Russell ook van, we hebben het verkeerd gedaan.
Ja.
Maar dan roep ik weer zoiets van, ja, roep het dan niet op de baan. Maar overroel dan zo'n mededeling op het moment dat je op de baan bent.
Ja, maar Jackie, het pijnpunt zat er met name in die laatste 2 bochten, zeg maar. Maar daar is hij natuurlijk nooit geweest.
Nee,
hij heeft de
pitlaan
al binnengereden. Ja. Die heeft hij nooit gezien.
Nee, maar
hij heeft alleen dat stukje gezien van de hangar straight, waar het wat natter was. Maar die laatste 2 bochten heeft hij natuurlijk niet gepakt.
Maar hij koos dus voor de start al voor de slicks.
Ja.
En tijdens de race ging hij ook heel vroeg... Het was zijn eigen call.
Ja, nog een keer.
Ja.
Vervolgens gaat hij eraf en zegt hij, het is veel natter dan daarvoor.
Ja.
Wat
voel je daarvan?
Hoezo haal je Inters eraf op het moment dat het natter wordt? Dan zou je juist laten... Dus. Maar dat is een beetje George Russell. Rob Verzomer riep dat bij ons ook bij F1 aan tafel. Hij zegt, ja, bij Russell is het in ieder geval nooit zijn schuld.
Nee, maar was echt een domme opmerking.
Maar wat wel zo is dat die baan die droogde zo langzaam. Vond ik.
In het begin, sorry dat ik je onderbreek. In het begin was er echt zon vlak voor de start. Dan droogde hij heel snel.
Klopt.
En daar hadden ze op gerekend. En toen die bui weg was, toen was het nog langer tijd bewolkt. En daardoor is hij veel langer nat gebleven.
Ja, en dat is ook waarom ze op het einde, net als een Hamilton, die ging eigenlijk...
800 voor het einde.
Ja, die ging eigenlijk net te vroeg naar binnen. Waardoor hij zoveel tijd verloor in die eerste ronde.
Hier verspeelt hij zijn podium.
Hier verspeelt hij zijn podium. Want zijn outlap die was 2 minuut 9.7. En die van Hulkenberg, die dus iets later ging, die was 2 minuut 1.2.
Het gebeurt hier meteen naar buiten komen. Als je meekijkt hier, komt hij je pissel uit. En hier gaat het meteen fout. Let maar op.
Ja, je hebt gewoon nul grip. Die banden zijn koud. Die
kijk, remmen. Ho, 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 ho.
Ja, die softs die werken helemaal niet als het koud is. Dus ja, hier heeft hij zoveel tijd verloren. En eigenlijk ook zijn podium.
Ja. Ja. Leuk voor ons dat.
Ja, nee,
even Hulkenberg toch? Ja,
geen Lewis. Ook wat van dat betreft wel al. Maar dit is heel mooi voor het jongensboek. Wat al 75 jaar geschreven wordt. Is gewoon een mooi paginaatje erbij.
Ja.
Dat er een coureur is die er 239 Grand Prix over doet.
Ja.
Om een podium te halen voor een Lego-beker.
Dat wel.
Ik wil nog even kort, want Lance Stroll. Zei jij na afgelopen vrijdag, ik denk dat Lance Stroll podium gepakt, want dan hebben we gekkigheid. Zei dat
heb ik wellicht kunnen roepen, want hij is in dit soort omstandigheden zo hersenloos.
Hij zat met de kool de spot om.
Ja.
Maar hij is uiteindelijk, want hij zat dus voor Nico Hulkenberg. Hij is dus uiteindelijk 24 seconden achter Nico Hulkenberg.
Het wordt droger en droger en dan raakt hij gewoon, dan is het allemaal te moeilijk. En dan krijgt hij waarschijnlijk te veel G-kracht op zijn hersenen. En dan lukt het niet meer.
Maar goed, uiteindelijk is hij toch 7, toch goede punten. Maar ja, hij had eigenlijk gewoon een podium kunnen pakken. Maar ja, we hebben Max, die wordt uiteindelijk 5e. Ja. Dat heb ik volgens mij nog niet gezegd, deze uitzending. Maar... Ja, zou die daar nou... Ik vraag me toch af hoe hij eraan toe is na deze race. Want hij heeft de hele race lopen roepen dat het ding voor geen meter ging. Nou, dat bleek, want Yuki werd ook laatste.
Ja, maar je ziet al aan hem, het maakt hem eigenlijk helemaal niet meer uit. Omdat hij
wat
vecht is voor het kampioenschap.
Het klaar,
gaat
dat
puur alleen over het kampioenschap? Hij is al klaar, toch?
Nou, hij weet dat het er niet meer gaat worden. Hij gaat die er nooit meer inhalen.
Nee, ze hebben ook gezegd, het gaat ons om wedstrijd voor wedstrijd. Dus die pole pakken, daar riep hij van, dit is een enorme boost voor het team. Laten zien dat en ik en we een auto hebben die nog de snelheid heeft om die McLaren's weer aan te pakken. En dan kom ik op mijn volgende puntje. Dit is dus de tweede race op hoge snelheidscircuit dat McLaren geen pole pakt. Even terug naar Barcelona, waar de flexende McLaren gaat hier natuurlijk helemaal niks over roepen, hè? En dan kun je zeggen, ja, maar in Oostenrijk is het ook best snel. Maar als je Oostenrijk weer vergelijkt met Silverstone, is Oostenrijk eigenlijk medium snel.
Klopt.
Dit is high speed en Canada is high speed. En op allebei die circuits, na het veranderen van de voorvleugels, heeft McLaren geen pole meer gepakt.
Volgende
rest my case. Daar zal het wel duidelijk worden.
Ja. Of Spa?
Longruns allemaal prima, hè? Want dan hebben ze die whatever het is, om die banden goed te houden, allemaal dat soort dingen. Maar ik denk toch dat dit het eerste beeld is dat we zien dat die vleugelverandering het meeste pijn doet bij McLaren. Want we hebben nu twee voorbeelden.
Ja, hoogsnelheid Spa's om echte circuits waar je dat gaat zien. Ja.
Ja. We gaan eventjes verder met jou, Rob. Want naast Max zijn er nog meer Nederlanders actief in de autosport.
Zeker.
Zet de oranje bril maar op.
Ja, de spreekwoordelijke. Ja, afgelopen weekend was niet alleen Richard actief in het voorprogramma, maar ook Laurens van Hoepen in de Formule 3. En die had in de sprintrace, was hij vierde. In de hoofdrace werd hij zevende. Had nog even wel een penalty gehad voor een valse start. Maar hij begint er beter in te komen dit seizoen.
Zonde, die ART op het begin, dat ging echt voor geen meter. Nee. En vorig had hij eigenlijk een heel goed seizoen. Dus daar ligt het echt niet aan. Maar ik ben blij dat hij nou een beetje gaat scoren. Ja,
hij komt er goed aan. En het was een eerste Thaise overwinning in. Maar dat is niet de oranje bril. Dat is de Thaise bril. Die heb ik niet bij me.
Dus het was een happy end daar.
Ja, kom op, Olof.
Maak hem gewoon.
Ja, zeker.
Dat hoort hem niet, hè, toch? Jij dacht er wel over na. Jij denkt, ik maak hem niet.
Nee, ik vind hem wel leuk. ook een happy end voor Thierry Vermeulen in de DTM. Want die reden op de Noorsring in Duitsland. Heel spectaculair circuit. Starten vanaf Pol werd uiteindelijk derde. Dat was nog wel een aanrijding. Dingen aan de start en dergelijke. Maar ik vind dat circuitje is heel bijzonder. Dat is ook waar Max eigenlijk door Helmut Marko werd opgepikt toen hij in de Formule 3 reed. Dus dat
in de regen.
Mooie prestatie.
Hoe goed is hij? Ik hoor wisselende berichten van mensen.
Over Thierry Vermeulen?
Ja, hij is oké, maar hij moet nog veel leren. Weet jij daar iets meer
van? Ik weet eerlijk gezegd niks.
Goeie leermeester in ieder geval.
Ja, dat zeker. Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb nooit met hem gereden, tegen hem gereden.
Oké.
Geen idee.
Nou, dit helpt natuurlijk, hè? Bedoel,
in de DTM is geen misselijke klasse.
24 uur van Spa was goed, DTM. Maar dat is wel zijn tweede seizoen al hier?
Ja.
Groeien.
Hij is natuurlijk ook pas heel laat begonnen, hè? Ja. Dus het is ook echt niet makkelijk als je die karting helemaal gemist om dat allemaal nog aan te leren. Dus het gaat volgens mij wel de goede kant op.
Zeker. Mooi. Morgen Schuring werd derde. Dan ons trots in Amerika.
Derde of dertiende?
Dertiende. Zei ik derde?
Je zei derde. Met ik wil wel juichen.
Met een eentje. Nee, want Thierry Vermeulen was derde. Dus sorry, dertiende werd Morgen Schuring. Dan gaan we naar Rinus Vierke. Die reed gisteravond in Mid-Ohio. Zeg ik goed? Ja, was Mid-Ohio zeker inderdaad. Rinus had geen beste startpositie, 26e. Maar we kennen hem inmiddels. Hij weet zich gewoon naar voren te knokken. Werd uiteindelijk negende. Dat was voor de derde keer op rij dat hij in de top 10 reed. Hij was niet heel veel in beeld gedurende de race. Maar dat hoeft ook niet altijd als je richting die top 10 sluipt. En hij viel stil in de uitloopronde. Te weinig benzine. En dan dacht hij, pak mijn telefoon erbij. Ik stuur meteen de update.
Rinus Vierke hier vanuit bocht 1 in Mid-Ohio. Geen brandstof meer. Zo op een nippertje, maar... Ja, van 26 naar 9, 17 posities opgeschoven. Heel tevreden en heel zwaar. Zware race om te vechten. Altijd auto's achter me. En best wel een grote fuel number om te halen. Dus het was niet makkelijk, maar we hebben het gedaan. Top 10, nummer 6 van het seizoen. En heel lekker. Heel blij mee. En op naar de volgende. Volgende keer even geen biggest mover zijn, want... We moeten iets verderop naar voren starten, maar geweldig race, heel tevreden mee.
Biggest mover, ik vind dat toch wel tof hoor. Ja. En hij is, dat er geen topteam is dat hem nu oppakt.
Ja, misschien als je dat ze in gesprek zijn.
Ja, maar hij is, het schuurt allemaal een beetje. Het bij Carpenter misschien gezeten, nu weer dit.
Ja, maar die,
hij doet wel mooie dingen.
Op dit moment, het is echt bizar. Hoeveel het kost om een IndyCar team of een auto eigenlijk IndyCar te runnen. Ja, die kosten zijn zo hard omhoog geschoten vergeleken met hoe dat altijd is geweest. En heel veel rijders hebben daar...
Jongens bedragen?
Dat weet ik toevallig. Ja, volgens mij is het een volledig seizoen rond de 10 miljoen dollar. Heel veel rijders hebben nog contracten tot en met 26. Yes. Dus die lopen in 27 lopen die allemaal af. Na 27. Dus ik denk dat die... Ja, ik hoop dat die nog een jaartje lekker door kan... en dan misschien een overstap kan maken.
Is het duur geworden vanwege die hybride? Want ze hebben
volgens mij wel.
Ja, dat is het verschil. Want vroeger was dit gewoon... Klopt. Even stalen ophangingen, stalen schijven... Juist. Noem het allemaal maar op. En rambam, kom maar op met de geit. Maar, maar hij is echt... Hij is echt stappen aan het maken.
Hij is
goed
bezig.
Dit is gewoon. Hij doet eigenlijk wekelijks een Hulkenbergje.
Laten we daar
gewoon heel reëel zijn. Of wat Minardi eens een keer lukte met. Wat was het? Mark Webber in Australië een keer vijfde worden.
Dat had hij wel zo nodig.
Rob, interessant. Want hij stopt dus na de race in bocht 1.
Ja.
Maar in Europa is dat gewoon een DQ.
Ja, te weinig benzine
moet nog een fuel sample kunnen leveren aan de FIA. Maar dat is daar dus niet zo.
Ja, maar misschien heeft hij hem uitgezet om dat fuel sample nog te kunnen
leveren. Ja, maar, zo gaat het in de Formule 1 ook niet meer,
nee,
toch? Want dan zeggen ze, dan tellen ze even door tot het einde van de ronde. En dan zeggen ze, dan had je er daadwerkelijk te weinig in zitten.
Klopt.
Ah, joh.
Kleinigheidje.
Ga nou niet slapen en onderwakker maken. Zo meteen wordt hij gedisqualificeerd.
Maar het was ook bij de fout gegaan toch met de pitstop?
Ja, bij de pitstop moet je even opletten. De monteur van Rinus, die krijgt... Kevin Simpson krijgt hij even achter zich. Die rijdt hij weg met heel mooie wheelspin. Maar die monteur van Rinus, let op zijn voeten.
Holy Moses.
En die heeft hij niet eens door in eerste instantie. Want die gaat gewoon door, die zet dat wiel erop.
Kijk niet op een vom.
En die probeert daarna volgens mij weg te lopen. Maar hij heeft echt nog een partij mazzel, zeg. Want het is eigenlijk alleen over
zijn
teen. Als dit over je enkel gaat,
ja, dan ben je echt...
Dan is dat ook een Lego bouw.
In een Richard Verschoortje heb je dan...
Ja, dus hij is uiteindelijk is hij toch afgevoerd.
Hij is wel echt ook wel over zijn tenen gegaan, nog of niet?
Ik denk dat je toch het gevoel hebt alsof je enkel verstuikt op dat moment. Wij hebben in Formule 1 hebben natuurlijk een Airbus-monteur gezien... die een keer echt door een achterwiel wat wegaccelereerde overreden werd. Zijn been.
Die heeft niet meer normaal gelopen.
Want het trekt alles. Hij heeft echt geluk, die jongen.
Ja, want als het 10 centimeter hoger was, dan wil je het volgen niet weten.
Wat als dan? We hebben gezien hoe het is.
Ja, precies. Maar het is nu... hier nog zijn duim opsteken, dat was anders niet het geval geweest, denk ik. Dus het liep allemaal gelukkig met de sisser af.
Gelukkig. Dat was hem, hè?
Ja.
Dankjewel, Rob. Dat seizoen van Kik Sauber. Ik vind het zo opmerkelijk dat Hülkenberg nu zo goed gaat met die auto. Nu hebben het al geduid met de nieuwe baas die daar langs de muur staat. Maar als we nou kijken naar volgend jaar, dat wordt natuurlijk Audi. Cadillac komt erbij. Als we nou even over dit seizoen kijken, wat verwachten jullie dan? Gaan we daar al naartoe kijken? Als Cadillac volgend jaar komt, hè?
Ik denk dat voor Audi wel lekker is dat ze nu zien dat er in ieder geval een stijgende lijn in zit. Want een jaar geleden zag het natuurlijk heel anders uit. Ja, dat is natuurlijk niet lekker als je daar net heel die boel op overgenomen.
Ja, maar we hebben een veld wat met 18 auto's binnen 19e van een seconde zit. Dat, ja, dat hadden we niet. En dat gaan we volgend jaar helaas ook niet hebben. Dus ze zouden zomaar volgend jaar weer in hetzelfde schuitje kunnen vallen. Of ze zouden volgend jaar het topteam kunnen zijn. Niemand die het op dit moment weet. Nee. Niemand.
Ze hebben Graham Lawton heeft een interview gegeven. Dat is de teambaas van Cadillac. Waarin hij aangeeft dat ze een soort simulatie hebben gedaan van een raceweekend. Dat is
maar niet een soort.
Kijken.
Een soort? Ja. Kijk maar.
For the Barcelona Grand Prix, we simulated the entire Grand Prix race weekend. You know, from Thursday onwards, we did a seat fit in the simulator in Charlotte. And then we had about 50 colleagues between the US and the UK working together on every session. So we mirrored everything that we would normally do over a race weekend, from strategy meetings to reliability meetings. We did every session in the simulator. We looked to improve performance right through the weekend, and we simulated the race as well. And that kind of activity, I think, is really, really important for a new team coming forward. So all of these things contribute, even in the smallest way. Obviously, doing an exercise like that helps to prove things like the software systems that we're using, but it also helps you get used to hearing people's voices. And what we don't want is to go to Melbourne and feel as if it's the first time we've done anything at all.
Ik zie jou veel knikken.
Mooi, hè?
Ja, ik vind het wel mooi, omdat je kan wel voorstellen dat zo'n heel nieuw team gewoon opeens dan aan de start staat in Melbourne. En ja, je wil, wat hij zegt, je wil niet alles voor de eerste keer gedaan hebben. Het is wel cool dat ze hier nu zo hard mee bezig zijn. En ik ben heel erg benieuwd vooral wat het gaat brengen.
Ik vind het zo ontzettend verstandig. Maar hij komt bij Manor vandaan. Hè? Vroeger met John Booth. Hij runde ook de auto van Jules Bianchi toen hij crashte. Dat was het team waar hij vandaan kwam. Hij is altijd een beetje een rare denker geweest. Ik heb nog steeds iets in mijn hoofd dat hij een man is. Heeft hij me volgens mij een keer op een vliegveld verteld dat hij in zijn vrije tijd, om rustig te blijven, bootjes bouwt van lucifertjes. Maar dan best geld, om daar maar gewoon met kleine dingen bezig te zijn in plaats met grote.
Breng ze nou bij de Formule 1 IBD, want dan maken ze daar de volgende TV van.
Maar dit is natuurlijk wel, waarom ze zegt echt simuleren, is gewoon van oké, we gaan naar de fabriek 's ochtends en we weten om 10 uur gaan we rijden. Ze rijden in Barcelona, maar om 10 uur moet er iemand in die simulator zitten die moet rijden. En we kunnen niet, als die simulator halverwege stil van zeggen, nou, dan gaan we dan wel een kwartiertje door. Nee, we houden al die uren en die timing houden we goed. De debrief daarna moet goed zijn, de veranderingen die we willen hebben. Ik vind het ontzettend slim. Ik vind het ook leuk dat hij het vertelt.
Het racecafé gaat zo meteen weer dicht, maar er is natuurlijk nog tijd voor één laatste rondje. En dat zijn natuurlijk de stellingen. Jullie hebben de vultjes voor jullie liggen. Nou, daar komt de eerste stelling.
Ja, kom maar op.
Spannend. Deze is een beetje flauw. Hülkenberg was een betere keuze geweest voor Red Bull dan Tsunoda. En het heeft niet per definitie natuurlijk iets te maken met het feit dat er nu ineens op...
Ja, maar dan wil ik dat je er ook een aantal jaren bij noemt. Hoe lang geleden? Als het dan Tsunoda is, was het begin van dit seizoen.
Voor dit seizoen, ja.
Of een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden. Had ik hem er graag wel...
voor dit seizoen.
Wel willen zien, maar voor dit seizoen ben ik dat niet eens.
Oké. Allemaal oneens.
Ja. Ja, het is wel heel erg waan van de dag. Om nu dan, na dit weekend ja, maar voor dit weekend nee.
Nee, okay, dat is wel echt erbij.
Deze categorie, met dank aan de eindredactie.
Ja. Nee, maar ik begrijp wel dat die vraag nu wordt gesteld. Omdat je natuurlijk, weet je wel, het is altijd een goede coureur geweest. Volgens mij zei Max dat zelf ook gisteren.
Ja. Het internet gaat weer los. Er zijn alweer mensen die roepen, hij moet nu nog een stapje maken. Misschien kan hij dan daar of daar of daar. Hij moet lekker zitten waar hij zit. Hij moet goed nadenken. Hij moet een keer met Tom Christensen bellen. Hoe goede werkgever Audi is.
Audi is, precies.
Precies. En dan moet hij denken, oké, ik rij nog 2 jaar daar. Daarna word ik rijderscoach.
Zo heeft hij het ook bedacht. We hebben gezien dat Juvi is reinigd de laatste 5 weekenden. Ja, ik denk niet dat hij zelf enige trek heeft om daar überhaupt
naar. Nou, we hebben het nu over Juvi, maar Juvi heeft laatst een uitvoerig gesprek gehad bij Cadillac.
Oké.
Dus die is ook aan de deur aan het kloppen in Amerika.
Als ik Cadillac was, zou ik mijn eerste 2 seizoenen met 2 zeer ervaren coureurs gaan rijden. Jongens die gewoon al iets bewezen hebben. En waarom? Als je die auto goed hebt, dan kunnen zij er wat mee wat andere en rookies nog niet kunnen, want die zijn het niet zo gewend. Als er iets niet klopt binnen de organisatie, weten zij uit ervaring van hun vorige organisaties hoe je het op kan lossen. Als ze dat niet doen, en als ze voor de bühne met een rookie gaan rijden, dan zie ik dat niet lukken.
Bottas en Perez.
2 ervaren coureurs. 2 ervaren coureurs.
Oké, de volgende stelling. Coureurs moeten hun kritiek op het team niet uiten op de radio. En dan refereren we heel even aan het volgende moment. Oh. Van Lance Stroll. Lance Stroll die zegt, this is the worst piece of shit I've ever driven.
Ze mogen zich niet meer uiten?
Nou ja,
dus vind ik wel.
Ze moeten de kritiek op hun wagen niet uiten via de boordradio.
Wij zijn toch niet betrokken bij het team, dus laat maar komen.
Laat maar komen. Oké, Olaf eens als enige eens.
Dus zal je uitleggen waarom. Je bent niet alleen. Je hebt 900 mensen op de fabriek werken die jou naar beste kunnen een auto geven. Er wordt een fabriek bijgebouwd. Alles is groot, groot, groot. Je hebt een teamgenoot die wel dingen kan met die auto. Dus die auto is geen shitbak. En als je dat dan uitsmeert over alle medewerkers van Aston Martin, dan ben je Lance Stroll.
En als kijker is het wel leuk om te zien.
Wij redeneren vanaf bankie thuis, zeg maar. Ja. Dus in die zin.
Ja, maar als je Max zelf soms tekeer hoort te gaan, ja, die is ook niet altijd heel. Maar goed, dat moet ook, want je moet iedereen scherp houden en je moet zorgen dat iedereen zo hard mogelijk voor jou werkt.
Ja.
Ik ben wel eens, je hoeft niet elk weekend of elke sessie te zeggen dat het ding niet meer te rijden is. Maar als het een keer gewoon uit frustratie is, dan vind ik dat wel moet kunnen.
Wat is er zo als je 24-0 in 1,5 jaar kwalificeren ten opzichte van Alonso?
Dus precies, dat zegt al
geen recht van spreken.
Maar is het wel logisch dat je als coureur, want Max die zegt ook vaak genoeg iets over de auto, dat je dat niet per definitie bij het zeggen dan neerlegt bij het team of bij de monteurs? Het is toch niet dat je daarmee hen verwijt?
Als je niet blij bent met de afstelling, dan zijn er andere woorden voor als dat je, wat heeft die geroepen?
The worst piece of shit I've ever driven.
Nee, daar zet je die auto mee weg en die mee weg. Nogmaals, van die
je bent een hele nette jongen. Wat is het lelijkste wat jij gezegd hebt?
Ik ben blij dat het allemaal gebiept is. Dat is het voordeel tegenwoordig. Alles wordt weggehaald.
Nou ja, deze dus niet.
Nee, klopt. Ja, maar dit
was niet op tv.
Maar je durft het niet te herhalen hier.
Ja, er zijn races waarin het gewoon niet goed gaat. En dan ben je gewoon uit frustratie. Maar uiteindelijk leg je er altijd weer bij met het team. Want zij ook willen winnen.
Ja, dus. En heb je dan het gevoel dat zij dat dan wel oké vinden dan? Achteraf?
Jawel.
Dat
hoort erbij. Dat is sport.
Het druk is soms wel dan niet op het knopje. Dat je dus wel uit frustratie gewoon van alles zegt. Maar dan druk je niet
als
op het knopje.
Als ik het denk, dan druk ik het
dan druk je gelijk op het knopje. Oké. Goed, de laatste stelling. Kik Sauber gaat dit jaar 5e worden in de eindstand van het WK. Dus ze gaan.
Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
Nou, de laatste 4 races waren bij
Rubber. Dit maakt onze sport zo mooi.
Ik ga met je mee.
Dus 2 oneens dan, begrijp ik, en 2 eens. Check.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ze zitten in die stijgende lijn en dat was niet voor niks. Dus,
sinds Spanje.
Ik zeg maar, kom maar op.
Ik ook, sinds Spanje ben ik om.
Nee, ik denk dat het gewoon Williams blijft zoals het nu is.
Maar die zijn wel de laatste 4 races echt aanzienlijk minder dan het begin van het seizoen.
Ja, wat misschien wel zo is, dat zij weinig upgrades nog gaan meenemen. Maar de rest van de teams ook niet.
Maar Bortoleto doet het ook nog niet zo verkeerd, jongens. Dat gaat best goed komen.
Ja, maar die heeft ook pas 1 keer wat punten. Ik wilde net zeggen, bij Williams hebben ze 2 coureurs... die als die auto doet, met allebei de coureurs steady in de punten kunnen komen. En Sauber heeft Hulkenberg op de zondagen nodig om de punten te halen. En daarom zeg ik, de sport is mooi, dit weekend is mooi. Dit hoofdstuk aan het jongensboek Formule 1 is toegevoegd. Maar laten we ze nou niet meteen vieze wereldkampioen maken.
Maar Olaf, op Spa kan het ook in de zomer soms lelijk regenen. Dus laten we daarop hopen.
Oh, dus jij gaat nu de stelling aannemen dat zodra het regent, kan Nico Hulkenberg naar het podium.
Absoluut.
Ja, maar Lance Stroll ook. En Max Verstappen ook. En,
Lance Stroll is niet.
Het wordt spannend.
We gaan ermee stoppen. Het laatste rondje zit erop. We gaan het café voor deze week sluiten. Gelukkig zijn we de volgende week weer met een geweldig raceactie. Kijk maar even mee.
Volgende week geen Formule 1, maar wel gewoon een racecafé. Zoals altijd, vrijdagavond 10:30. De MotoGP rijdt wel in Duitsland op de Sachsenring. De trainingen, kwalificaties en de races, alles is hier live te zien. 200 kilometer noordelijker wordt elektrisch geraced. De E-Prix van Berlijn, zaterdag en zondag op Ziggo Sport 5. Rinus Fiekee heeft een druk weekend voor de boeg met een IndyCar doubleheader op de Iowa Speedway. En dan is er zondag ook nog IMSA op het Canadian Motorsports Park. En natuurlijk NASCAR op de Sonoma Raceway in Californië.
Ja. Ja, en heel vol weekend. Dus wij zijn er vrijdag weer met het Racecafé. Wil je daar nou bij zijn, dan kan dat. Meld je aan via ziggosport.nl/bezoek. En wie weet zit je dan ook wel vrijdag hier rondom ons aan deze tafel. Heren, dank voor deze avond. Lijf, en wellicht tot vrijdag. Tot ziens.
Ciao, ciao.
Doedeloe.
Adios.
Proost.
Met water, hè?
Was ja, leuk deze. Ja,
ja. Altijd leuk. Altijd een glaasje water. Proost.